Welkom bij de Nieuwe Utrechtse School. Hierin werken de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de HKU samen om de professionals van nu en de toekomst voor te bereiden op de gezondheidszorg van morgen. In deze reeks verkennen we baanbrekende ideeën en innovatieve samenwerkingen binnen een snel veranderende samenleving. Luister mee naar de gesprekken met diverse gasten die zich inzetten voor een gezondere, duurzamere wereld vanuit het hart van Utrecht. Vandaag hebben we twee nieuwe gasten aan tafel. Martine Koppelhol en Bert Arendt, welkom. Ik stel jullie even kort voor. Martine Koppelhol, jij bent hoofd onderwijszaken bij het UMC Utrecht en ambassadeur van het thema Veerkracht en Welzijn. En Bert Arendt, jij bent kinderlongarts en ook nog opleidingscoördinator van de SUMMA-opleiding. Dat staat voor Selective Utrecht Medical Master. Ook ambassadeur van Veerkracht en Welzijn en jij bent ook nog onderzoeker welzijn en burn-out bij studenten. Welkom. Leuk, jullie zijn de eerste ambassadeurs die het thema Veerkracht en Welzijn verder gaan verdiepen en verkennen. Voordat we dat gaan doen, wil ik heel graag wat vragen aan jullie stellen. Het is mijn kans om jullie wat beter te leren kennen en ook de luisteraars. Geboren en getogen in, Martine.
Nou, geboren in Haaften, dat is een heel klein plaatsje tegenover Zaltbommel. Maar getogen in Huizen, Noord-Holland.
Oké. Okay. En je bent in Huizen opgegroeid?
Ja. Okay. Mijn vader was predikant. Dus, okay. En die verhuisde nog wel eens. Maar ja, toen we eenmaal in Huizen woonden, toen is hij nooit meer weggegaan.
Oké. Okay. Wel bevallen.
Ja.
Ja, oké. Dankjewel. Bert.
Ik ben geboren in het kleine plaatsje Neerbeek, dat is in Midden-Limburg. En na een jaar of 7 verhuisd naar Münster alleen, dat is net zo klein, en ook in Midden-Limburg. Okay. Daar ben ik opgegroeid.
Ja. Ja. En de reden van verhuizing was werk van ouders? Of?
Nou, ik denk dat mijn ouders toe waren een wat groter en mooier huis.
Oké. Okay. Ja. Ah, mooi. Super. Ja. Dank je. Als iemand in mijn jeugd vroeger vroeg wat ik later wilde worden, dan zei ik...
Ik wilde heel graag archeoloog worden, maar ik wilde ook graag dominee worden.
Oké. Okay. Mooie combi.
Ja. Ja. Het allebei niet geworden.
Nee. Mooi. Oké, okay, dank je. Bert.
Ja, ik was en ik ben nog steeds gek van sporten, zowel actief als passief. Dus als je me dat had gevraagd, had ik waarschijnlijk gezegd topsporter.
Topsporter, ja. Welke sport beoefen je op dit moment?
Nou, op dit moment doe ik nog heel erg veel algemene zin. In de zin van fitness en fietsen en wandelen. Maar in die tijd was ik vooral bezig met volleybal.
Oké. Ja, mooi. Super. Wat was je eerste baan, Martine?
Nou, de eerste baan was dat ik gaf huiswerkbegeleiding in een gezinsvervangend tehuis. Dus dan ging ik 2 avonden in de week ging ik daar naartoe en dan... had ik een klein klasje van kinderen die er een enorme bende van maakten.
Oké. Okay.
Dus ik weet ook niet of ik ze echt door mijn middelbare school heb geholpen, maar...
Je hebt in ieder geval een poging gewaagd.
Ik heb absoluut een poging gewaagd,
ja. Ik kan me voorstellen dat je er veel van geleerd hebt
zeker,
in die tijd.
Hartstikke leuk.
Oh, ja, leuk. Leuk. Ja. En Bert?
Ja, mijn eerste baantjes in de zin van bijverdiensten was kersen plukken en aardbeien plukken, maar ook duiventransport. Naar het buitenland, want die duiven dan werden gelost. En dan had ik weer in die tijd 100, 200 gulden binnen. En mijn eerste baan als arts was in de tropen. Ik heb een tijdje in Malawi gewerkt.
Oh, wauw. Ja. Hey, en dat duiventransport, kun je er iets meer over vertellen? Zat jij dan in de vrachtwagen als bestuurder? Of
nee, ik zat als bijrijder in een vrachtauto die vanuit het Zuid-Limburgse op allerlei plekken duivenkorven ging ophalen. Meestal zijn dat verenigingen die dan als locatie een café hebben. Of een zaaltje.
Ja.
Dus daar werd ik goed gefeteerd. Ja. Op allerlei drankjes en spijsjes ook.
Leuke baan.
Op het eind van de avond werden dan al die korven in hele grote vrachtauto's overgeladen. En dan ging ik geregeld mee naar België, Frankrijk, soms Zuid-Frankrijk. Waar dan de volgende ochtend meestal die duiven werden gelost. Als het weer goed genoeg was.
Ja.
En als het weer niet goed genoeg was, dan had ik een dagje vrij. Want dan moesten die die beesten natuurlijk wel gevoed worden, maar de dag daarna wellicht weer gelost worden. En bleef ik een dagje langer en dan was ik de zondagochtend meestal wel terug.
Mooi. Ja. Mooie eerste baan. Bijzonder. Nooit gehoord. Volgende vraag. Stel, je wint een stedentrip en je mag de stad zelf bepalen. Naar welke stad ga je dan? Martine.
Ja, dat vind ik altijd zo lastig. Want dat zijn allemaal van die... Ik moest die vraag pas geleden beantwoorden voor zo'n boekje. En toen dacht ik, het kost niks. Maar dan zou ik, als ik gewoon even ergens naartoe zou willen... dan zou ik op het sluisje in Oudewarderzeil gaan zitten. Maar als ik dan echt een stedentrip moet, dan ga ik naar Rome.
Maar het sluisje is ook wel een goed alternatief. Want het is, vertel eens.
Daar ben ik hier op fietsvakantie geweest. Ik dacht altijd dat ik een grofstoffelijke hekel aan Groningen had. Maar toen was ik daar langs het Rijdiep. Toen dacht ik, dit is hier echt prachtig. Ja. Dus toen was ik en dat heette Aduardezeil. En dat blijft altijd zo'n plek dat ik denk, als ik even heel rustig moet worden, dan ben ik even in Aduardezeil op het sluisje.
Mooi, mooi. Goede tip. Bert?
Ja, bedankt voor de tip, Martine. Ja, ik ben iemand die heel graag reist. En ook op heel veel plekken gelukkig al ben geweest. Dus enerzijds heb ik zoiets van, ik wil weer naar een plek waar ik nog niet ben geweest. Mm-hmm. Maar als ik nou denk van, waar zou je sowieso nog een keer terug willen, dan is het Tokio. Ik vind Tokio zo'n aparte, bijzondere, met volgens mij geen enkele andere stad, vergelijkbare stad, dat ik daar nog wel een keer terug wil gaan.
Ja. Wat maakt het uniek voor jou?
De mensen, de organisatie, maar ook de diversiteit in dat land en in die stad. Waar alles loopt, is een soort mierenhoop die fantastisch georganiseerd is.
Ja, mooi. Ik ben er vorig jaar ook geweest. Echt een aanrader. Ja.
Oké, ga het overwegen. Ja. Maar dan moet ik wel vliegen.
Ja, je moet er wel naartoe. Ja, dat zou ik wel aanraden, ja. Oké, als je voor één dag een ander beroep mocht uitoefenen, wat zou je dan kiezen, Martine?
Dan zou ik nu journalist zijn.
Journalist? Ja. Mooi. Voor een krant, voor werken? Of,
ik moet hem eigenlijk wat precies zeggen. Ik zou heel graag interviewer zijn.
Interviewer?
Ja, dat vind ik echt heel interessant. Ik zie natuurlijk heel vaak dat er heel veel hele slechte interviews zijn.
Soms wil je het overnemen?
Ik heb altijd een neiging om dit soort dingen over te nemen, maar dat doe ik niet. Maar die lichte neiging heb ik wel. Dus ik ben gewoon geïnteresseerd. En ik vind dat heel veel interviewers niet echt vragen wat ze willen weten.
Ja. Als je ooit een podcast wil opnemen, dan ben je welkom. Genoeg onderwerpen.
De rollen zijn goed verdeeld, maar ik vind dat wel heel leuk.
Mooi. Ja. En jij, Bert?
Ja, iets in de zin van designer of interieurarchitect.
Ja,
of
gaaf.
Geweldig.
Leuk, ja.
Ja, ik kijk altijd met veel afgunst naar wat deze mensen van woningen, gebouwen kunnen maken. Ja.
Ja. Zou je, van welke beroemdheid zou je dan een huis willen inrichten? Of een beroemdheid.
Erg gecharmeerd van de inrichting van Piet Boon. Die op allerlei plekken in de wereld, onder andere op Tantillen. Fantastische projecten. En in de Verenigde Staten ook. Hele mooie projecten heeft lopen. Ja.
Mooi, super. Laatste vraag. Als je één superkracht zou hebben, welke zou dat zijn en waarom?
Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen dat ik dan iets met wereldvrede wil. Maar het liefste wil ik dan eigenlijk weten... Dan zou ik willen dat mijn kat kan praten. Dat is gewoon het eerlijke antwoord. Dus ik wil ook dat er wereldvrede komt, zeg maar. Ja. En dat mensen gewoon... maar ik zou het ook heel graag willen dat de dieren konden praten.
Ja. En dan specifiek je kat toch wel?
Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden, wat die me dan zou kunnen vertellen. Ja.
En welke vraag zou je kat dan willen stellen als eerste?
Ja, misschien wel iets over wat hij van mensen vindt. Ja.
Ja.
En wat hij vindt dat mensen zich gedragen.
Ja.
Ik denk dat wij best wel wat van de dieren kunnen leren.
Ja, mooi. Dus. Zeker. Dank je. Bert?
Ja, Martine zei al ook, dus ze wist wat ik zou gaan zeggen. Die wereldvrede staat natuurlijk op dit moment heel centraal in de aandacht. En ik zou dan ook denken aan iets van een chip die we mensen kunnen inbouwen, waardoor er veel meer aandacht komt voor de overeenkomsten tussen mensen en de samenwerking tussen mensen en het intermenselijke. En we leggen zoveel de nadruk op de diversiteit en op de verschillen tussen mensen. Maar daar valt prima mee te leven als je je vooral ook richt op de overeenkomsten.
Ja. Ja.
En de gezamenlijke waarden en normen met name.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is eigenlijk een heel nieuw onderwerp om hier in te duiken, ja. En het is meteen ook een mooi bruggetje naar jullie thema, veerkracht en welzijn. Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Jullie zijn al een tijd bezig, hè, met dit thema vanuit de Nieuwe Utrechtse School. Ik ben heel erg benieuwd wat dit thema voor jullie betekent als professional.
Ja, misschien mag ik iets zeggen als leidinggevende. Ik heb een afdeling met 50 mensen bijna, die, waarvan ik probeer om als het over hun welzijn en hun veerkracht te gaan, om daarin de juiste keuzes te maken. Dat is niet altijd makkelijk trouwens, want je hebt ook gewoon de dingen te doen. Maar daarin staat dat wel, in heel veel gesprekken staat het centraal, ja. Dus het is ook wel een van de vragen die ik als eerste stel in gesprekken, van hoe het met iemand is, maar ook thuis of met kinderen. Of met, omdat je gewoon maar, ik zeg altijd, je bent maar één mens. Dus je kunt jezelf niet in tweeën hakken. Je bent niet een ander mens thuis of op de tennisbaan. Of, dat is dezelfde mens als die je bent op je werk.
Ja.
Je doet alleen andere dingen.
Mm-hmm. Dus. Ja. Oké. Okay. Jij, Bert, hoe...
Ja, je kunt het heel breed, je kunt het ook heel smal zien. Als je het breed ziet, dan zeg ik van, weet je, het welzijn van mensen, dat is natuurlijk iets wat je dagelijks, waar je bij wijze van spreken 24 uur per dag mee bezig bent. Mm. En dan kijk je natuurlijk naar je omgeving, naar je gezin, naar je vrienden, naar je kennissen. Je kijkt natuurlijk ook naar je patiënten.
Mm-hmm.
En natuurlijk in mijn positie is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te kijken naar het welzijn en de veerkracht van studenten. Want daar heb ik natuurlijk direct ook mee te maken als opleidingscoördinator, maar ook voorheen als lijncoördinator professionele ontwikkeling. Want binnen je professionele ontwikkeling is dat welzijn een van de belangrijkste aandachtspunten wat mij betreft. En natuurlijk, zoals je al aangaf, ook onderwerp geweest van wat onderzoek wat ik op dat gebied heb gedaan. Ja,
ja, ja. Heb je dan ook voldoende tools of technieken of interventies als leidinggevende, als opleidingscoördinator? Want dat is wel het welzijn van de mensen die je begeleidt of waar je leiding aan geeft. En hun welzijn, daar heb je natuurlijk deels, kun je daar invloed op uitoefenen. Hoe doen jullie dat?
Voor mij was het eigenlijk wel zo dat ik toch op een gegeven moment tegenaan liep. Ik was coach of preceptor, dat heeft allemaal namen in dit ziekenhuis, in deze opleiding van studenten, en werd geconfronteerd gewoon met studenten die onnoemelijk talentvol zijn en onnoemelijk hard werken en dan toch op een gegeven moment niet meer trekken. Enerzijds. Anderzijds waren er ook studenten die mij actief benaderden met het feit dat ze bij zichzelf, maar soms ook bij collega-studenten, zagen dat het niet lekker liep. Van wat is dat nou? Hoe komt dat nou? En je zag gewoon dat in de groep van studenten die je begeleidde, dat er gewoon een 10-20% ongeveer toch hiermee te maken had. Dus dat vroeg ook om actie. Dat vroeg ook om verder verdieping daarin. En ja, je gaf het net al een klein beetje aan. Je bent dan toch in denken, waar moet je dat nou gaan zoeken? Moet je dat nou gaan zoeken bij de student zelf? Moet je dat gaan zoeken binnen het onderwijs? Moet je dat gaan zoeken binnen de onderwijsomgeving? Hè? Binnen de universiteit of binnen het UMC? Moet je ook gaan zoeken bij de omgeving van de student. En dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik had wel wat literatuur gelezen. En dan kom je allerlei zaken tegen die, vooral ook bij volwassenen, en dan ook met name bij de volwassen werkende mens spelen. Maar er was niet zoveel over studenten. Dus toen zijn we dat zelf gaan onderzoeken.
Ja, ja. Mooi. En jij, Martine, hoe...
Ja, kijk, ik had het net over de collega's binnen onderwijszaak. Maar een deel daarvan spreek ik op dagdagelijkse basis met onze studenten. Hè, de studieadviseur, maar ook de coaches, career services, international offers. Nou, die hebben te maken met een gezonde, vrolijke student die de wijde wereld in wil en leuke dingen wil gaan doen. Maar ook met studenten waar het in toenemende mate minder goed mee ging. En wij hebben gezien ook de veelheid aan problematiek, zeg maar, en dan vooral bij de studieadviseurs, dat gewoon enorm toenam.
Ja, ja.
En jouw vraag was eigenlijk van, wat zijn nou de instrumenten die je hebt? Die hadden we eigenlijk niet, hè. Dus ik denk even terug aan dat we gestart zijn met de kwaliteitsgelden. En dat een van de thema's daarin was intensieve studentbegeleiding, waarin de studenten zelf ook hebben aangegeven van, wij zouden graag een facultaire coach willen. Wij zouden meer aandacht willen hebben voor diversiteit en inclusie. Wij merken dat we het soms moeilijk vinden om keuzes te maken, dat we last hebben van stress, dat we eigenlijk alles willen. Hè? Dus Marjolein van der Pol, dat is inmiddels hoogleraar bij de Radboud UMC, die heeft daar net oratie gehouden. En die zegt, ja, onze studenten zijn nu slash dit, slash dat. Dus die zijn en student, en die hebben nog een baantje, en die willen hun beste ik op socials hebben. En die zijn die willen nog goed in de sport zijn. Die zijn op allerlei manieren, hebben die, zijn die bezig met de beste versie van zichzelf neer te zetten. En daar hebben wij zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd een programma voor neer te zetten de afgelopen 4 jaar. Maar wat werkt, denk ik, hè, dus als je het over tools hebt, is dat studenten in hun curriculum hiermee aan de slag gaan. Want er zit natuurlijk een enorme contradictio in dat we eigenlijk allemaal best... Dat hebben we, Bert en ik het ook al zo over gehad. Dat je aan de ene kant zegt, het is zo belangrijk. Maar dan ga je dus trainingen en workshops ontwikkelen. En die moeten ze dan na 5 doen.
Ja.
Ja, dat is glashelder. Mm-hmm. Dat je dan eigenlijk natuurlijk het paard achter het wagen spant. Ja. Want ze hebben het al knetterdruk. En dan vinden we eigenlijk ook nog eens dat zo'n 5 uur een leuke cursus... let op stress veerkracht of... we hebben al cursus Fear of Missing Out gedaan. Nou ja, daar kwamen dan zeker in coronatijd wel mensen op af. Maar daarna niet. Iedereen dacht, nou, ik ga wel lekker iets anders doen.
Wijntje in de
ja,
café doen.
Ja, dat is namelijk ook heel goed.
Dat is ook heel...
Over veerkracht en welzijn gaat. Dus.
En het verpand is, want ik ben het helemaal eens met wat Martine vertelt... maar ze hebben zoveel ballen in de lucht gehouden. Ja. Maar als je aan de studenten vraagt van trek je het allemaal na... zeg ik trek het nauwelijks... Maar als je dan aan hem vraagt van, wat denk je nou zelf wat je moet gaan doen om te voorkomen dat je dadelijk onderuit gaat? Dan is het volgende, dan zeggen ze, ik wil meer gaan sporten, ik wil meer gaan drinken, ik wil meer gaan feesten. Oftewel, ze willen nog meer balletjes in die lucht gaan houden, eigenlijk.
Ja.
En al hun contacten onderhouden. Dat is een soort schijnbare tegenstrijdigheid.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat het allerbelangrijkste voor ons is dat er geen one size fits all is. Dus we zijn ook steeds meer bezig met... Kijk, alle studenten die bij ons binnenkomen, die hebben gewoon... dat is niet een tabula rasa. Die komen allemaal uit verschillende achtergronden, komen met een eigen rugzak bij ons binnen. En hebben dus ook allemaal hun eigen sores, in meer of mindere mate. Hè? Want laten we ook wel zijn, er zijn ook studenten die natuurlijk ook heel vrolijk en onbezorgd hier bij ons studeren. Maar ik denk dat het... echt belangrijk is om te bedenken dat zij wel echt een samenleving ingaan die super complex is, waar echt gewoon waar de wicked problems je om de oren vliegen.
Mm-hmm.
En dat wij allemaal heel veel van hen verwachten en dat zij dat ook voelen. Dat wij dat ook doen.
Want is dat, als we even de zelfkritische bril opzetten, is dat ook waar wij iets te ontwikkelen hebben of iets te veranderen hebben op de ontwerptafel als het gaat om wat verwachten wij van studenten?
Ja, niet alleen verwachten, maar wat kunnen we doen om dit soort dingen voor te zijn en te voorkomen? Okay. En dat gaat veel breder dan dingen die wij kunnen doen. We weten inmiddels, zowel de literatuur, maar nogmaals ook het eigen werk, dat we aan meerdere touwtjes moeten trekken. En Martine zegt terecht, van dan moet je ook nog oppassen dat je wat je voor de ene goed doet, zo voor de andere wel eens minder kunnen zijn. Dus je wilt ook naar een soort universele aanpassing gaan. Maar het is inmiddels wel heel duidelijk dat die verschillen gemaakt gaan worden als we dingen gaan veranderen in zowel het onderwijs als de onderwijsomgeving, als ook het support aan studenten. En dan denk ik ook aan de manier van beoordelen, de manier van feedback geven. Wat natuurlijk een heel belangrijk thema is binnen Nieuwe Ressort, is het hele interprofessionele, het interdisciplinaire.
Ja.
De huisarts met een solopraktijk van 30 jaar geleden, daar leiden we echte studenten niet meer voor op. Dat willen ze ook niet, dat moet ook niet. Maar we moeten hun echt tot samenwerkende, veerkrachtige professionals gaan maken. En dat gaat niet door aan één touwtje te trekken. Nee. Daar moeten op meerdere plekken moeten daar echt dingen gaan veranderen. En ik denk dat de komende visitaties, maar met name ook curriculumherzieningen die er zitten aankomen, is de kans om datgene wat we geleerd hebben in praktijk te brengen.
Ja. Want je noemt aardig wat touwtjes op, waar we aan moeten trekken, of linksom, rechtsom. Als we dat even concreet maken, kijkend ook naar jullie ambassadeurschap. Jullie hebben al echt wel mooie stappen gemaakt. Maar als we nu eens kijken naar de stappen die jullie nog willen zetten, aan welke touwtjes wil je dan trekken?
Ik denk, als je kijkt naar het onderwijs, hè, dus Bert zei het al, interprofessionaliteit, interdisciplinaire oplossingen, dat vraagt om studenten die flexibel zijn, die veerkrachtig zijn, die een ander adaptief en meer adaptief vermogen hebben. En daar zul je dus in je onderwijs zul je iets aan moeten doen. Hè? Want wij zeggen ook, wij willen studenten afleveren aan de samenleving die verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen nemen, verantwoordelijkheid voor patiënt, verantwoordelijkheid, namelijk, ik zeg niet alleen patiënt, maar ook voor je collega's, voor die samenleving. Dan moet je in je onderwijs moet je daar iets aan doen. En daar begint het, denk ik.
Ja.
En dat kan niet een soort vrijblijvend. Dus ik denk ook, ik kijk ook wel eens bij andere curricula in Nederland. En dan denk ik, het keuzevak helpt niet, zeg maar. Dus dat moet echt, dat moet een plek, een relevante plek in je onderwijs krijgen.
Wat helpt dan wel? Want dat, kijk, ik vind het een geweldig thema, hè? Veerkracht en welzijn. Het is voor iedereen belangrijk. Maar als we het nou concretiseren, ik snap wat je zegt, Martine, maar hoe moeten we het dan doen?
Nou, dan heb je in je professionele persoonlijke ontwikkeling heb je een leerlijn bijvoorbeeld die over dit thema gaat. En dat is niet alleen geproblematiseerd, maar is echt ontwikkelingsgericht. Wie ben ik? Wie ben ik als mens? Wie ben ik als arts? Wie ben ik als onderzoeker? En dat je dus op die manier ook eraan kunt werken. En het liefst zou ik dan ook nog willen dat je iets hebt waar iedereen mee aan het werk gaat, maar dat je zelf ook nog kunt kiezen van, dit merk ik bij mezelf. Hier wil ik aan werken, zeg maar. Dus dat je op die manier ook nog enige keuze erin kunt bouwen. Ik praat even vrij uit, hè. Want ik snap ik allemaal, alles kost geld, ingewikkeld. Maar dat zou ik echt heel mooi vinden. En daarnaast moet er natuurlijk ook altijd gewoon ruimte blijven. En dat hoeft niet in het curriculum, maar gewoon tutoren, studentmentoren. Gewoon de begeleidingsketen die om de student heen staat, om op het moment dat je echt vastloopt, om daar hulp mee te krijgen. Ja.
En wat weerhoudt ons ervan om dat te gaan doen?
We zijn best goed op weg.
Ja. Ik denk zeker dat we op weg zijn, maar dat we ook nog wel een hele tijd te gaan hebben. Maar jouw antwoord, Martine, geeft ook meteen weer die tegenstrijdigheid aan. Als je aan de studenten vraagt waardoor ze draagkrachtiger worden, waardoor ze draagvlak ondervinden, is het bijvoorbeeld hun autonomie. Nou, aan autonomie zit inderdaad vast dat je zelf keuzes mag maken. Ja. Dat willen ze heel graag. Maar hoe jij als ze keuzes moeten gaan maken, want dan is er kiespijn.
Ja, ja.
Dan is het de pijn van het kiezen, omdat ze niet zeker weten of ze een goede keuze maken. Ja. Omdat als ze uit 4 mogelijkheden er 1 moeten kiezen, hoe jij die andere 3 dan?
Ja, het gebeurt er als ik...
En ze maken een keuze die hun ook meteen druk oplegt, waardoor je bij een volgende aspect komt, namelijk de veel grotere neiging tot faalangst die er is in vergelijking met 30 jaar geleden toen wij studeerden. Dus we hebben echt met andere studenten te maken. En dat zal overigens over 30 jaar waarschijnlijk weer zo zijn. Hè, dat je zult dat komt. En je wilt eigenlijk nogmaals, je wilt deze mensen ook goede toekomstige professionals maken. En je wilt hun ook die veerkracht en die draagkracht meegeven voor over 20 jaar.
Ja.
Hè, want laten we niet vergeten dat de mensen die nu als 40, 50, 60-jarige professional een burn-out krijgen, ja, die had je achteraf ook wellicht op een andere manier moeten opleiden om ze klaar te maken voor een professionele wereld waarvan je toen nog niet eens wist dat die nu zo zou zijn.
Ja.
En dat is moeilijk.
Ja, zeker. Ja.
En misschien is het ook goed om eens even, want ik merk dat ik ook al het over geneeskunde studenten heb, die zitten op een beetje in mijn hoofd, maar dat geldt natuurlijk hetzelfde ook voor BMW en voor BMS-studenten. Dus als ik zie wat voor stress BMW-studenten hebben om in die master van hun keuze terecht te komen. Hè?
Ja.
Academic Route Planner was een hele. En ik weet gewoon hoe ze bij de studieadviseur komen. En die zeggen dan van, dat maakt allemaal helemaal niet zo uit. En gewoon fijn studeren. Maar ze, ja, dat is gewoon vanaf jaar 2 is dat een van de belangrijkste redenen om bij de studieadviseur te komen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in die massa terechtkom?
Ja.
Daar kunnen we zelf echt ook veel aan doen, denk ik.
Waar denk je dan aan?
Selectie. Het begint bij hoe die selectie, denk ik, gaat. En ook dat je het voor elkaar krijgt als graduate school om met je programmacoördinatoren een goede gesprek te hebben over waar het nou precies over gaat. Of het echt over dat hele ene specifieke vakje gaat, of dat je veel meer op kennis en op competentie gaat beoordelen.
Ja. En wat zouden we dan moeten veranderen als we dat zouden gaan doen ook?
Ik begrijp nou, wel een beetje goed over nadenken. Terrein, hoor. Ja.
Maar... Je moet er goed over nadenken. Ja. Maar en jullie weten misschien uit het verleden dat mijn adagium is dat we een soort Bob Square probleem hebben. En Bob Square houdt in BOP maal BOP. Want de eerste BOP betekent dat we eigenlijk selecteren op eigenschappen, hè, hoog streefniveau, competitief, hardwerkend, jezelf graag vergelijken en bewijzen ten opzichte van anderen. Dus eigenlijk nemen we mensen aan die burn-out prone zijn. En ik zeg daarmee niet dat we andere mensen moeten gaan aannemen, maar ik denk dat we ons daar vooral heel bewust van moeten zijn, dat wij ook mensen aannemen die een hogere kans hebben om in de problemen te komen. Ja. Omdat we ze daarop namelijk selecteren. En die tweede BOP is namelijk datgene wat we tijdens de opleiding en wellicht ook daarna moeten gaan doen, dat is namelijk de burn-out preventie. En de preventieve maatregelen, daar kunnen we ook op inzetten. En daar zijn ook al studies naar gedaan, wat nou goede manieren zijn om in de primaire of secundaire preventie iets te doen. En de secundaire preventie, dan denk ik met name van als het dan toch fout gaat, wat kun je dan doen om het daar weer van te herstellen, ja, zeker om het niet erger te laten worden. En daar zijn ook wel studies naar gedaan.
Ja, mooi. En als jullie nu een call to action zouden mogen formuleren voor je collega's, collega-opleiders. Nu heb je je kans, hè? Nu kun je iets in de spotlight zetten. Maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig wat jullie dan zouden adviseren.
Nou, klein, of tenminste kleiner, of heel concreet. Ik maak werk van veerkracht en welzijn binnen je curriculum. Het is ook momentum, hè. Er is een curriculumverandering van geneeskunde, een curriculumherziening. BMW, KGW is daarmee bezig. Dus die mogelijkheid die is er gewoon. En als het lastig is, laten we maar kijken waar we het kunnen doen. Want ik snap het best, zo'n curriculum, zoals als het er nog is, staat natuurlijk bol. Maar ja, soms moet er dan iets in, er moet ook iets uit. Dus dat. En groter, denk ik van ja, we zijn zo nog aan dimdammen over dat programma Dit Zijn Wij, wat over sociale veiligheid gaat. En dat moet dan nog naar de Raad van Bestuur. En dan moet nog die, en dan moet nog zus. En aan de ene kant zeggen we allemaal dat we het heel belangrijk vinden. Aan de andere kant denk ik, ja, nou, zullen we daar dan ook in investeren? En laten we daar dan gewoon mee doorgaan. En ik merk dat, want hoe langer zoiets duurt, hoe meer energie er ook weglekt. En daarvan hoop ik echt dat nog een vlucht gaat nemen.
Ja, ja. Ja, je hebt het heel erg ook over het curriculum, hè, dat het eigenlijk ook best wel al behoorlijk vol zit met allerlei onderdelen. En dat we heel erg kijken naar leerlijn lijkt me heel mooi. Maar als we nu kijken naar de manier waarop we opleiden, hè, dus meer de leeromgeving, zie je daar ook veranderingen mogelijk?
Ik zou eerst wel even terug willen naar die opleiding zelf. Hè, want we zijn ons heel erg van bewust dat we een ander type professional moeten gaan opleiden dan vroeger. Als je nou kijkt naar een raamplan bijvoorbeeld, wat toch een beetje houvast voor ons zou moeten zijn, wat we allemaal moeten onderwijzen, dan gaat er niks vanaf.
Nee.
En dan komen er alleen maar nieuwe thema's bij. We moeten nog meer ons met duurzaamheid bezighouden. We moeten ons nog meer op planetary health richten. En ik vind het allemaal heel belangrijke onderwerpen. Ja. Veel meer naar preventieve gezondheidszorg versus curatieve.
Ja.
Maar het komt er wel allemaal bij. Mm-hmm. En nu zeggen we dat onze studenten overbelast zijn, maar we krijgen eigenlijk ook er steeds meer bij.
Ja. Ja.
En ik denk, en gelukkig meerdere met mij, dat we dus die opleiding ook zodanig moeten gaan maken dat we echt gaan opleiden tot basisarts. En dat al die belangrijke aspecten die nu in een raamplan staan, alsof dat dan onderwezen moet worden en gekend moet zijn op het einde van de opleiding, daar zijn genoeg dingen bij die heel belangrijk zijn, maar die niet voor elke toekomstige professional belangrijk zijn. Dus die kunnen wat mij betreft deels uit dat basispakket. En stop het maar in de aanvullende verzekering.
Oké, okay, ja. En even een switch, want we hebben het over studenten. Natuurlijk een hele belangrijke doelgroep. Vanuit de nieuwe Utrechtse school kijken we ook natuurlijk naar onze professionals, naar onszelf, naar artsen in opleiding. Echte mensen die in huis zorg verlenen. Ik weet dat jullie de afgelopen jaren goed hebben ingezet op de doelgroep studenten. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat jullie ideeën zijn voor, toch wel die mensen die in huis die zorg leveren. En jullie thema, hebben jullie daar al, wat willen jullie delen op dat vlak?
Nou, sowieso denk ik dat we de docenten wel eens een beetje vergeten zijn. Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
Ja, natuurlijk mag je dat zeggen, ja.
Dat vind ik ja. Niet. Dus, dat heb ik heel concreet meegemaakt toen we bezig waren met die gedragscode.
Ja.
Dat de docenten echt zeiden van, ho, wij zijn er ook nog. En wij maken echt dingen mee in het onderwijs ook.
Ja.
Die wij, waar wij ook last van hebben. Mm-hmm. En waar wij ook eigenlijk best ondersteunen in willen. En,
kun je even kort uitleggen wat de gedragscode is?
Ja, we hebben tegenwoordig worden veel dingen het Engels genoemd, maar een code of conduct gedragscode, waarin we langs een acroniem van begrip. Oh, dan ga je het misschien vragen waar al die letters voor staan. Nee, hè? Maar daarin spreken we eigenlijk met elkaar af hoe we met elkaar omgaan in het onderwijs.
Ja.
En dat is voor. Die is er voor studenten, maar die is er ook voor docenten. En dus het idee is dat het liefste gewoon tijdens het onderwijs, of eigenlijk aan het begin van het onderwijs, daar even aandacht voor is. Van, nou, zo zijn onze manieren, zo willen we met elkaar omgaan. En dat je dus daar even met elkaar afspraken over maakt.
Ja, mooi. En wat zijn je, als je een toverstokje zou hebben en je zou kijken naar die docentenpopulatie, wat zou je dan het liefst willen creëren aan interventies of oplossingen? Of...
Nou, er gebeurt al heel veel. Ja. Dan denk ik, als Gunnel hier zou zitten, zou ze dat heel moeilijke pedagogical caring, zou ze dan noemen. Dus dat je als docent ook weet hoe belangrijk het is dat de student jou kent. Hè? En dat je gewoon eerst ook dat je relationeel in contact treedt.
Oké, ja.
Dus dat ik heb net iets van 8 sollicitatiegesprekken gevoerd met hele jonge mensen, starters voor een well-being officer functie. En ook een beetje gevraagd naar wat ze nou zelf tijdens hun studie meemaakten. En dat kwam bij iedereen bijna naar voren van. Zo belangrijk om contact te hebben met degene die jouw onderwijs geeft.
Ja.
En dat je daar een band mee hebt. En, want dan durf je ook dingen te zeggen, te vragen. Dus daar nog meer aandacht voor. Dat ik denk dat het docent
mooi,
helpt en het ook ontzettend veel leuker maakt.
Ja, mooi. En Bert?
Ja, ik zit nog even met in mijn hoofd van wat geldt dan voor mensen nadat ze gestudeerd hebben?
Ja.
Ik denk dat het goed is om te weten dat sowieso binnen de onderwijsopleidingssituatie er een hele goede samenwerking is, onder andere via de NVMO, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, met ook bijvoorbeeld de jonge specialist, de beginnende specialist, maar ook de oudere specialist, of arts, of verpleegkundige, of welke gezondheidswerker dan ook. En ik denk dat dat goed is. Eén, omdat we heel veel van elkaar kunnen leren. Maar anderzijds ook omdat bijna onafhankelijk van welke leeftijd of welke positie je hebt, de thema's waardoor mensen vastlopen, die zijn doorgaans vergelijkbaar.
Mm-hmm.
En dus ik denk dat het heel goed is om daarin samen op te trekken en inderdaad ook van elkaar te leren. Hè, ook een 45-jarige chirurg, die zal het fijn vinden als er wat meer autonomie in zijn werk is. Dat hij niet alleen maar hoeft te doen wat de baas zegt, maar dat hij zelf keuzes kan maken. En zelf, nou ja, even in deze kliniek kan zeggen van, nou, binnen die trias academica is voor mij toch de patiëntenzorg het belangrijkste. En ik wil niet afgerekend worden op het feit dat ik vooral patiëntenzorg doe en misschien wat minder, dat wellicht soms meer, of en wellicht ook onterecht, meer gewaardeerde onderzoek wordt of kan gaan doen.
Ja.
En dat zijn natuurlijk vergelijkbare thema's. En daarom denk ik dat we heel veel van elkaar kunnen leren op dat gebied.
Kunnen we daar als collega's ook nog iets in doen? Want we kunnen natuurlijk kijken naar hoe je waarderingssystemen kunt implementeren. We zijn natuurlijk ook wel het is een geweldige omgeving om in te werken. Heel veel intelligente, competente mensen. Maar wat ik zelf wel eens mis, is dat we elkaar eigenlijk niet heel vaak, althans dat we de waardering naar elkaar niet altijd uitspreken. Je denkt er misschien wel eens over na, maar gewoon te zeggen, heb je goed gedaan die vergadering? Oh, ja. Ik zie dat je het moeilijk vond. Wat knap dat je dat zo gedaan hebt.
Maar ook de manier waarop we elkaar beoordeeld.
Ja.
We moeten sowieso, denk ik, van het kwantitatieve af. En jullie weten ook dat ik een grote voorstander ben van het cum laude af te komen. En daar zijn de studenten het gewoon ook wel mee eens. Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat beoordelen veel meer wordt omgezet in feedback geven.
Ja.
Om met elkaar te bespreken waar dingen heel goed zijn gegaan. Wat je terecht zegt, van dat wordt wel eens vergeten. Maar ook wordt gekeken, oké, maar waar denk jij nu zelf of waar kan ik je misschien helpen om dat een volgende keer anders te doen?
Ja.
En dan, ik denk dat dat ook een stukje hiërarchie weghaalt. Hiërarchie is ook heel slecht voor je brein. Dus ja, er zijn zoveel voorbeelden te noemen, waar dat nogmaals onafhankelijk van je positie of van je leeftijd of werkzaamheden
ja, mooi. Ja.
Op te lossen valt,
ja.
Te verbeteren valt.
Ja, ik ben zelf heel erg een voorstander van het waarderen van groei. Dus dat je veel meer kijkt naar de groei.
Ja.
En dat
groeien
doe je in stappen. En dat doe je op je eigen manier, hè, in je eigen tempo. En ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat
geldt natuurlijk over autonomie, hè?
Autonomie, ja, ja. Goed, het woord van dit jaar is autonomie. Ja, ja, mooi, super. Als we nu eens vooruitblikken over 5 jaar, want we zijn natuurlijk als de nieuwe Utrechtse school, als onderwijsstrategie, hebben we mooie stappen gemaakt, maar we hebben nog een aantal jaren te gaan. Kansen die er liggen voor ons om, nou ja, die stappen voor te zetten. Maar als we dan weer een podcast zouden opnemen, wat zou je dan het liefst willen zeggen op dat moment, wat je hebt bereikt? Welke stappen je hebt gezet?
Ja, nou, ik zou denken en hopen dat we over 5 jaar zover zijn dat de opleidingen zijn. Sorry dat ik toch weer over de opleiding begin. De opleidingen zijn herzien. De curriculumherzieningen hebben plaatsgevonden. En dat daar bij die curriculumherziening heel veel plaats en input is geweest voor welzijn van de student. Ook van de docent overigens. En ik denk dat het een heel belangrijk punt is wat Martine noemt. En dat we dan ook hopelijk in de 5 jaar daarna gaan zien dat dat ook inderdaad zijn vruchten gaat afwerpen.
Ja.
Wat ik trouwens iets heel belangrijks vind, wat mijn zin in de laatste 5 tot 10 jaar is ontstaan, dat is dat dit onderwerp ook meer bespreekbaar is. Toen ik student was, je had het niet in je hoofd om je te gaan melden met dat je niet zo lekker in je vel zat of dat je misschien wat depressief was of dat je het even niet meer zag zitten. Dat was bijna not done. En ik vind misschien wel een van de belangrijkste dingen die we bereikt hebben, is dat 1, dit soort onderwerpen bespreekbaar is. Niet alleen binnen een groep en binnen de opleiding, maar met name ook dat de studenten zich er bewust van zijn en ook niet schromen om te laten weten dat het even niet zo lekker gaat.
Ja.
En dat is denk ik de allereerste stap die je moet nemen. En dat is een groot compliment aan de studenten dat ze daar zo open over kunnen en willen zijn.
Ja, mooi. Ja. Zijn we daar als collega's? Moeten we daar ook nog stappen in zetten, denk je, als het gaat om onze eigen weerbaarheid, het delen van ons welzijn?
Ja, misschien wel. Ik wil even nog aanvullen aan wat Bert zegt. Ik ben het helemaal met je eens. Dus inderdaad, ik dacht, als je het mij zou vragen over 5 jaar, zou ik het allerbelangrijkste vinden dat studenten dood gewoon vinden om hierover te praten.
Ja.
Dat het niet alleen maar gaat over, ik heb een probleem, maar vooral gaat over, ik wil groeien, ik wil me ontwikkelen als mens. Zo zullen ze het niet zeggen, maar dat gewoon toch een vanzelfsprekend iets is als je gaat studeren. En het is ook gewoon leven. Dus dat zou ik echt heel mooi vinden. En ik denk ook heel vaak, je kunt eigenlijk alleen maar als student dat doen als je ook in die sfeer wordt begeleid. Hè? En gewoon als wij met z'n allen dat ook gewoon doen. Want dat is natuurlijk ook het moeilijke van studenten op het moment dat ze hier gewoon lekker in dat onderwijscentrum allemaal leuk, leuk, leuk. En dan boem, gaan ze naar een co-schap. Denk ik, god, dat is de echte wereld. Dan gaat het toch wel even wat anders. Of in een lab waar je echt helemaal onderaan de labladder begint, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat het heel mooi is als wij gewoon als wij weerbare mensen opleiden, in die sfeer ook begeleiden. Want dat betekent dat wij daar zelf ook iets in moeten doen.
Ja. Kunnen we dat ook samen met de student doen?
Ja, tuurlijk. Graag.
Ja? Ja. Samen ontwikkelen, samen. Ja, mooi. Oké. Dank jullie wel voor jullie boeiende verhaal. Dit was het eerste thema wat we centraal stellen in een podcast. Heb je vragen of ideeën, meld ze dan door ons te mailen. Ik zal even een link zetten in de show notes. We zitten nu in november 2024. Volgende maand vindt de Dag van het Onderwijs plaats op 12 december. Dan is ook het thema veerkracht en welzijn. Ik zal er sowieso ook even een link in de show notes plaatsen naar de website. Want we hebben echt een geweldig programma samengesteld. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Thank you.